I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Het gesprek met Dr. Roel Konijnendijk van de University of Oxford ging verder. In de vorige aflevering spraken we uitgebreid over de slag bij Leuctra. Over onderzoek naar klassiek Griekse oorlogsvoering en heel uitgebreid over de slag bij Leuctra. De Spartanen, de Thebanen, het verloop van de strijd en meer. De link naar die aflevering is te vinden in de show notes. Terug naar Roel nu. Laten we kijken of we in kunnen zoomen op het slagveld zelf. Want kunnen we iets zeggen over hoe het was om aanwezig te zijn op een dergelijk slagveld in de oudheid en te reconstrueren wat daar gebeurde?
Ja, dat is een hele interessante vraag waar dus historici zich eindeloos over hun hoofd over breken, omdat het heel erg moeilijk is om dat te reconstrueren. Er zijn eigenlijk geen beschrijvingen van hoe dat is. Er zijn wat indicaties van wat voor verschrikkingen daar allemaal plaatsvinden. Maar over het algemeen zijn we een beetje afhankelijk van onze eigen fantasie om in te beelden hoe het is als twee phalangen elkaar in het midden van een veldslag raken. Er zijn dus verschillende theorieën over, daar komt het op neer. Er zijn meerdere manieren om dat te visualiseren. Een van die heb ik al genoemd, dat is het idee van de othysmos, dus de massadruk. Dus dat al die phalangen, al die hoplieten aan beide kanten gaan duwen. En dat ze elkaar proberen om ver te werpen, letterlijk. In plaats van dat ze echt vechten met speren en met zwaarden en wat dan ook. Daar ben ik zelf geen voorstander van. Puur en alleen omdat het mij niet... Wat mij betreft is het geen... Is niet historisch ingegeven, zeg maar. De bronnen geven geen aanleiding om te veronderstellen dat veldslagen zo zijn verlopen. Het is een vraagstuk dat op een gegeven moment door een historicus aan het begin van de 20e eeuw is geopperd. Van, hey, zou het niet zo kunnen zijn geweest? Heel veel mensen hebben dat onmiddellijk geaccepteerd en betogen ook nog steeds dat dat realistisch is. En probeerden op allerlei manieren om dat aannemelijk te maken door te kijken naar parallellen in de manier waarop bijvoorbeeld de ME omgaat met hooligans of de manier waarop hooligans met elkaar omgaan soms in Russische van die Russische veldslagen tussen verschillende supporters of allerlei andere parallellen die gezocht worden voor het idee van als je twee mensenmassa's tegen elkaar hebt, studentenopstanden in Japan in de jaren 70 wordt ook wel eens geopperd. Wat er dan gebeurt als die twee massa's weigeren om terug te gaan, weet je, om te wijken. Maar dat zeg ik van, de hele theorie is gebaseerd puur alleen op het feit dat af en toe in de bronnen iets gezegd wordt over er wordt geduwd of er is een duwpartij. Maar een push is in het Engels ook nu nog een militaire metafoor voor een aanval. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet letterlijk zo te zijn. Het is niet dat die soldaten dan zeg maar van de ene loopgraaf naar de andere lopen en elkaar gaan lopen duwen of zo. En het is iets dat gaat om de visualisering van wat er op een veldslag gebeurt met verschillende grote mensenmassa's. Is dat één partij eigenlijk duwt tussen aanhalingstekens en dat de andere partij terugwijkt. Dat is iets wat ook in de oudheid zal zijn voorgekomen. En we weten dat de Grieken ook in staat zijn om dit soort duwpartijen als metafoor te gebruiken. Ze hebben het bijvoorbeeld ook wel eens over een duwpartij van woorden. Als een manier om te zeggen een betoog, een debat. Dus het idee dat je kan duwen zonder fysiek te duwen is wat dat betreft niet raar. Dus je hoeft helemaal niet aan te nemen dat dat duwen betekent dat er letterlijk geduwd wordt. Maar meer dat er één partij vooruit gaat en de andere partij probeert om dat tijdelijk tegen te gaan. Maar vervolgens uiteindelijk moet wijken. En het kan ook best wel zijn dat op lokaal niveau dat het echt de vorm aanneemt van dat ze echt tegen elkaar aanstampen, tegen elkaar aanslaan en vervolgens proberen om elkaar weg te drukken. Maar of dat echt de bedoeling was en of je daarmee baat hebt aan het gebruik van meerdere linies achter elkaar, dat is gewoon volkomen onzeker en onbewijsbaar helaas. Dus dat is een theorie die geleidelijk aan eigenlijk aan het verliezen is tegen de theorie die ook wel eens pulse theory wordt genoemd. Waarin we ons een premodern slagveld voorstellen als die linies die komen op elkaar af. Maar eigenlijk vlak voordat ze elkaar echt raken of tegen elkaar in hakken, vertragen ze. En ontstaat een soort van niemandsland. En dat niemandsland, daar worden dingen natuurlijk heen en weer gesmeten. De Romeinen zijn er heel goed in. Die hebben hun eigen werpspiezen bij zich. De Griekse hoplieten hebben dat dan niet, maar die hebben wel hele lange speren. Dus die kunnen ook over een bepaalde afstand heen elkaar steken. En vervolgens wordt er op die afstand gevochten. Dus met speren, hè? Met schilden en speren proberen ze elkaar te raken. En zelf proberen ze zich een beetje veilig te houden. En af en toe zijn er dan de dapperen onder hen die naar voren gaan. Die proberen om daaruit te stappen en een vijand heel specifiek persoonlijk aan te vallen of terug te dringen en daarmee een gat in de vijandelijke linie te creëren. En dat is een heel erg persoonlijk en heel erg individueel en lokaal gebeuren. Maar het kan dan wel gebeuren dat er op dat moment, als dat lukt bijvoorbeeld, of als dat momenteel succes lijkt te hebben, dat anderen dan meegaan en dat je dan een soort van golfbeweging krijgt die je wel zou kunnen vergelijken met een massadruk, zeg maar. Dus dat er op het moment dat er iemand naar voren gaat om zelf zijn speer te gebruiken, dat er vervolgens die hele formatie zeg maar meebeweegt uit sympathie met die beweging, omdat het idee is van we moeten toch naar voren. En dat er dan een soort van druk ontstaat waar de vijand heel vaak al heel snel genoeg van heeft en dan achteruit wijkt of zelfs helemaal breekt en op de vlucht slaat. En dat is de manier waarop meestal tegenwoordig dat soort gevechten worden gereconstrueerd. Waardoor zo'n slag ook gewoon veel langer kan duren. Want als je die massadruk meteen hebt, dan kan je je voorstellen dat hou je niet lang vol. Je wordt letterlijk platgedrukt. Het is heel zwaar werk. Het is heel uitputtend. Maar als je wat meer afstand bewaart en als je wat meer afwachtend bent en wat meer probeert om te wachten op een gelegenheid om echt een verschil te maken, dan kan het best wel zijn dat zo'n veldslag zich voortblijft duren. En dat er bijvoorbeeld ook dingen kunnen gebeuren, zoals we horen over de slag bij Leuctra, dat de Spartaanse koning dodelijk gewond raakt, maar dat de Spartanen hem wel uit die linie kunnen wegdragen en in veiligheid kunnen brengen, waardoor hij dus in het kampement pas is gestorven of nadat hij uit de voorste linie was verwijderd.
En in hoeverre is het juist dat op deze manier, als de slag bij Leuctra zich inderdaad op die manier voltrok, kunnen we ook kijken naar aantallen slachtoffers. Is er ook iets te zeggen over aantallen? Want er wordt ook wel eens, ik weet niet in hoeverre dat correct is ook voor deze periode, maar aangeven dat het met aantallen dodelijke slachtoffers in dit soort veldslagen ook uiteindelijk over het algemeen best wel meeviel.
Ja, dat is een beetje relatief. Ik bedoel, het hangt er een beetje vanaf wat je normaal acht, wat je acceptabel acht, laten we zo maar zeggen. We hebben op zich geen echt betrouwbare aantallen van hoeveel Thebanen er in deze slag zijn gevallen. Ik geloof dat iets van 400 wordt genoemd wel. Dus dat is op zich op een totaal van 6000 of 7000 is dat inderdaad ergens in de regio tussen de 5 en de 10%, wat wel vaker voorkomt. In dit soort veldslagen. Dus dat is inderdaad vrij, een vrij normaal aantal. En aan de Spartaanse kant iets van 1000 totaal, waarvan dus 400 Spartiaten, dus Spartaanse burgers. Wat ook onder uit een totaal van 10.000, 11.000 redelijk in de juiste gebied ligt van wat we wel zouden verwachten. Maar het gaat er dus eigenlijk in feite om in deze slag. Het is niet zo belangrijk hoeveel er zijn gevallen, als wel waar die verliezen vielen. En daar gaat het eigenlijk helemaal om, omdat er dus hele grote delen van beide legers, bijna 2/3 van de mensen die er aanwezig waren voor deze veldslag, in feite niet echt hun best hebben gedaan en misschien zelfs wel niet hebben gevochten. Dus mogelijk, er wordt verondersteld op basis van de versie van Plutarchus en Diodorus, dat de Thebanen moedwillig het deel van hun leger dat niet echt veel zin had in deze confrontatie achter hebben gehouden. Of althans geprobeerd hebben om die niet om daar niet op te leunen. Zo ver mogelijk van het slagveld te laten wijken. Zeg maar.
De strijd is gestreden. De overlevenden, winnaars en verliezers gaan uit elkaar. Maar er blijft heel veel achter. Wapens, schilden, helmen en ook overleden strijdmakkers. Is er iets bekend over wat er direct na een dergelijke slag, bijvoorbeeld bij Leuctra, gebeurde?
Ja, op het moment dat, het is iets heel typisch Grieks, dat op het moment dat het slagveld gestreden is en er is een overwinnaar, dan is die overwinnaar in feite, die heeft de controle over het slagveld. En dat betekent dat de overwinnaar inderdaad zijn eigen gewonden kan opzoeken en kan zoeken naar wat er nog gered kan worden, wie er nog gered kan worden. Maar dat de verslagen partij daar geen toegang toe heeft. Die kunnen daar niet komen totdat zij aan de overwinnaars een soort van een heraut hebben gestuurd om te verzoeken om hun eigen gesneuvelden te verzamelen. Dus op dat moment wordt het geacht dat het al te laat is voor de gewonden. Dat is min of meer een gegeven. In feite, er wordt niet over gesproken. Maar ze moeten toestemming vragen om hun eigen doden op te halen. En dat is voor Grieken heel belangrijk, omdat zij natuurlijk die doden de juiste riten willen geven om te zorgen dat ze in de onderwereld terechtkomen. En dat is een soort van deel van hun van de belofte van heel veel van die steden. Van als jij in strijd voor onze stad staat, sterft, dan zorgen wij dat jij met alle correcte ceremonie begraven wordt. Dus die steden die voelen zich gedwongen om inderdaad te vragen van mogen wij de doden ophalen? Maar als je dat vraagt, dan geef je toe daarmee dat je verloren hebt. Dat is zeg maar de manier waarop het werkt. En op het moment dat de Spartanen verloren hebben en verslagen zijn na Leuctra, hebben ze dus in eerste instantie het instinct om te zeggen van, dit accepteren we niet. Wij willen een tweede veldslag uitvechten om onze lijken terug te veroveren. Wat een manier is om te zeggen van, ik heb nog niet verloren, wacht maar. En dat is dus iets wat in sommige gevallen echt gebeurt. Dat er een tweede veldslag wordt uitgevochten omdat de partij die verslagen is, of die in ieder geval niet de controle heeft over het slagveld, dat gewoon niet accepteert. En dat gewoon weigert te zeggen van oké, goed, we hebben verloren, we geven dat toe. Mogen we nu onze lijken ophalen alsjeblieft? En de Spartanen die overleggen dat serieus en die zeggen van ja, kom op, Spartanen worden toch niet verslagen? We gaan wel nog een keer. Maar op dat moment hebben de oudere en wijzere stemmen in het Spartaanse kamp al in de gaten dat alleen nog maar erger voor hen zal aflopen. En dat hebben ze dus gezegd van ja, dat zullen we maar niet doen. En dan moeten ze dus bij Epaminondas en bij de andere Thebaanse generaals met hun heraut verzoeken om hun doden op te halen. Nou, op dat moment hebben de Thebanen ongetwijfeld al hun werk gedaan in het afstropen van dat slagveld voor alles wat ze kunnen meenemen. Alles van waarde, wapenrustingen, helmen, schilden, alles wordt gestolen, wordt meegenomen. En daarvan is de gewoonte dat een tiende wordt gewijd aan de goden, vaak in Delphi of in aan een lokale tempel. Of in Olympia of waar dan ook, waar het geschikt wordt geacht. En de rest wordt verkocht, omdat er natuurlijk ook geld verdiend moet worden aan dit soort operaties. Vaak omdat er lonen moeten worden uitbetaald aan de mensen die hebben meegevochten. Soms kan dat ook gewoon in de staatskas verdwijnen. Maar over het algemeen worden dat soort plunderingen, die worden in de klassieke periode niet meer uitgedeeld. Zoals in Homerus, weet je wel, waarin dat een groot moment is waarop de grote helden meer krijgen en de gewone man krijgt weinig of niks. Er is een hele verdeelsleutel en dat is heel belangrijk, want iedereen moet de juiste hoeveelheid eer krijgen. Maar in dit geval is dat, in deze periode is dat niet meer aan de orde. Het wordt gewoon allemaal door de staat geïnd en vervolgens verkocht. En daar verdienen zij hun geld mee. En daarmee worden dan lonen uitbetaald voor de strijders. En dat is de manier waarop zij er iets aan verdienen en iets aan overhouden. En op dat moment, die lijken die zijn dus nog over. Die zijn dus niets meer dan op dat moment ofwel naakte lichamen. Of misschien hebben ze nog wat eenvoudige kleren nog aan. Omdat het niet de moeite waard is om dat eraf te halen. En die liggen dus in de zon in feite te verrotten totdat dat verdrag gesloten is. En totdat die wapenstilstand gegund is. En op dat moment kunnen dan, de Thebanen moeten we veronderstellen, die hebben zelf dan hun eigen lichamen natuurlijk al verwijderd, hun eigen slachtoffers al weggehaald. En vervolgens hebben de Spartanen dan de gelegenheid. En dan bestaat er nog een verhaal dat de Thebanen expres de Spartanen extra hebben vernederd, door alle andere geallieerden eerst hun lijken te laten ophalen, alvorens toestemming te verlenen voor de Spartanen, waardoor iedereen goed kan zien hoeveel Spartanen daar op het slagveld lagen. En dat heel erg duidelijk werd benadrukt door de situatie, dat alle anderen waren weggehaald en vervolgens lag het slagveld nog steeds vol met lijken, die dus allemaal Spartaanse staatsburgers waren. Niemand had er ooit zoveel bij elkaar gezien.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Zijn naam kwam al meerdere keren voorbij. Zowel in de vorige aflevering als in deze bonusaflevering. Aan Thebaanse zijde speelde Epaminondas blijkbaar een belangrijke rol. Nog altijd, dan hebben we het over het nachtleven, wordt hij gezien als een belangrijke veldheer. Een groot veldheer die bij Luiktra een meesterzet in huis had. Maar in hoeverre klopt dat beeld? Roel, hoe reconstrueer en waardeer jij de rol van Epaminondas?
Ja, het is een heel interessante vraag op zich. Omdat er dus, ik heb geprobeerd te benadrukken dat er in die bronnen heel duidelijk uit voorkomt dat het Thebaanse leger geleid wordt door een raad van 7 generaals. Het zijn eigenlijk oorspronkelijk in de manier waarop de Thebanen Boeotia hebben georganiseerd, zouden het er 11 moeten zijn geweest. Een aantal van die steden zijn vernietigd. 1 stond nog aan de Spartaanse kant. Dus er waren er 7. Maar goed, dat is nog steeds gewoon een panel, zeg maar. En toch is er in een latere traditie gaat het altijd over Epaminondas. En het is nog wel een beetje een vraag waarom dat is. Want bijvoorbeeld Xenophon die noemt Epaminondas totaal niet in verband met deze veldslag. En het is niet omdat hij nou echt een soort van hetze heeft tegen Epaminondas. Of dat hij, hem gewoon niet aardig vond of iets dergelijks. Of dat hij vond dat het te erg was dat hij de Spartanen, zijn vrienden, had verslagen. Want later in zijn geschiedenis van de Griekse periode, voor zover hij die heeft opgetekend. Later wijdt hij een heel hoofdstuk aan Epaminondas in zijn latere operaties in de Peloponnesos. En daarin is hij vol lof over deze Thebaanse generaal. En vindt hem heel erg duidelijk gewoon een heel erg scherpzinnige en wijze en over het algemeen succesvolle generaal. Die tragisch tot zijn einde komt in de tweede veldslag die hij uitvocht tegen de Spartanen bij Mantinea in 362. Dus Xenophon heeft op zich niets tegen Epaminondas, maar vindt hem blijkbaar niet de moeite waard om hem met name te noemen als hij het heeft over de slag bij Leuctra. Maar latere bronnen die vinden het allemaal, zijn ze erover eens, dat Epaminondas de grote leider was die het allemaal heeft bedacht en die overal het initiatief nam en die iedereen overtuigde en die altijd de goede ideeën had. En dat is een beetje een rare traditie die we moeilijk kunnen verklaren. Maar het lijkt al vrij vroeg te beginnen, omdat je dus zelfs uit Thebe zelf heb je al in die periode Een inscriptie, dus iets dat echt voortkomt uit een geschiedschrijver die het allemaal een beetje bij elkaar zoekt, maar echt iemand die daadwerkelijk geld heeft betaald om voor zichzelf een monumentje op te zetten. Waarbij hij zegt van ik heb dit samen opgezet met 3 andere leiders van de Thebanen, van de Boeotiërs. Want we waren geenszins de mindere van Epaminondas. En dat geeft toch wel echt te denken. Dat je denkt, van, er zijn toch mensen die blijkbaar niet zo eens waren met het verhaal dat blijkbaar al aan het ontstaan was. Dat al verteld werd. Dat het allemaal te danken was aan Epaminondas. Maar in latere verhalen wordt het steeds meer gewoon allemaal opgehangen aan die ene figuur. Die toch wel gezien wordt als het genie van die korte periode waar ik het over had. Waarin Thebe de leiding heeft over de Griekse wereld. En er wordt ook wel gezegd dat op het moment dat hij dan doodgaat. En Pelopidas die heeft die is al 2 jaar eerder voor de slag bij Mantinea. Is die al in een andere veldslag aan zijn eind gekomen. Dus op het moment dat die 2 leiders dan gesneuveld zijn. Dat het dan ook echt heel snel is afgelopen met Thebe. En dat is eigenlijk zwaar overtrokken. Dat is helemaal niet zo. Thebe blijft echt nog wel een decennia of meer daarna echt heel belangrijk. Maar er wordt heel erg veel opgehangen aan die 2 figuren in het bijzonder. En Epaminondas dan buiten alle proporties. Die wordt dan later ook door schrijvers als Cicero bijvoorbeeld aangehaald als grootste aller Grieken, noemt hij hem. Dus echt iemand die meer bereikt heeft dan alle Grieken bij elkaar. Nou, denk maar eens na over de grote overwinnaars in de Perzische oorlogen. Of met Pericles, de leider van Athene en allerlei andere figuren. Vindt Cicero blijkbaar niet zo interessant. Het gaat hem toch meer om Epaminondas, de grote held van de Thebanen. Ja, waarom is dat? 1 deel daarvan is volgens mij, het is een zekere vereenvoudiging natuurlijk. Het is makkelijker om het op te hangen aan Epaminondas dan aan al die 7 lui die erbij betrokken waren. Of alle andere mensen die er misschien wel wat bij over te zeggen hadden. Maar een ander deel daarvan is dat heel vaak dit soort momenten in de geschiedenis, dat heeft vooral van die veldslagen waarbij dan heel veel besloten wordt, heel veel beslist wordt en heel belangrijke politieke omwenteling teweeg wordt gebracht, dat daarvan heel vaak 1 persoon wordt geacht als de verantwoordelijke ervan. Dat het aan één genie wordt opgehangen. Dat is een beetje de traditionele manier om geschiedenis te schrijven. En dat komt natuurlijk ook al heel ver. De Atheners deden dat eerder al met de slag bij Marathon, waar 11 generaals bij betrokken waren. Maar uiteindelijk herinnerden ze zich Miltiades als de overwinnaar van Marathon. En die vond dat zelf ook heel belangrijk om dat zo te laten worden herinneren. Maar dat soort verhalen ontstaan dus vrij vroeg al. Dat je in plaats van eerlijk te zijn over hoeveel mensen erbij betrokken waren, dat het aan 1 persoon wordt opgehangen. En de latere geschiedschrijving die op zoek is naar grote keerpunten in de militaire geschiedenis, grote ontwikkelingen in de militaire geschiedenis, die vindt het dan heel fijn om bijvoorbeeld aan een figuur als Alexander de Grote heel veel doorbraken op te hangen. Maar dus ook aan Epaminondas, die dus meegaat in die traditie. Niet zegt van ja, de Thebanen met hun generaals, die hebben deze beslissende slag uitgevochten. Maar die zeggen van nee, het is het genie van Epaminondas dat nodig was om iets te bereiken als het verslaan van Sparta in het open veld.
De grote vraag voor nu is dan, en jij Roel, ga jij mee in die traditie?
Zeker niet. Ik bedoel, enerzijds omdat je dus dit soort bewijs hebt, zwijgend bewijs hebt, dat Epaminondas misschien aanvankelijk niet zo'n grote rol heeft gespeeld. Hij was er natuurlijk wel bij betrokken, maar misschien niet als enige of belangrijkste stem. Dus op dat moment heb je al zoiets van, ja, misschien moeten we daar wel wat terdege rekening mee houden, dat misschien zo is ontwikkeld in de loop van de traditie. Maar ook omdat ik heb betoogd dus dat die overwinning, het lijkt er helemaal niet het gevolg is van een of andere enorme tactische revolutie, van een of andere geniale inval van de Thebanen, laat staan Epaminondas, waarmee ze ineens de sleutel hadden tot het grote geheim. Hoe versla je Sparta? Dat ze niet een geniale inval hebben gehad, waarmee ze dat ineens konden, terwijl geen enkele andere Griek eerder daartoe in staat was geweest. Want dat is helemaal niet zo. Spartanen zijn echt wel eerder ook verslagen in veldslagen. Het is niet zo dat die Spartanen echt onverslaanbaar waren in alle vormen van oorlogvoering. Maar juist dat hele specifieke, alle Spartanen en hun geallieerden bij elkaar in een grote veldslag. Daar heb je een probleem, want die Spartanen die hebben die grotere controle waar ik het over had. Die hebben een redelijke capaciteit voor tactische plannen waar andere Grieken niet bij kunnen. Maar Spartanen verslaan is iets wat de Atheners al heel lang kunnen, wat ook de Thebanen al eerder hadden gedaan. En als je dan kijkt naar die eerdere veldslagen en ook eerdere veldslagen die elders in de Griekse geschiedenis gebeuren, dan zie je precies die dingen die wel vaak worden genoemd als de grote ingevingen van Epaminondas, hè, waarmee hij de grote slag bij Leuctra heeft gewonnen, dat die al eerder gewoon voorkomen. Dat die heel ver teruggaan zelfs in sommige gevallen. Dat het idee dat hij heeft gebruikt, dat het helemaal niet revolutionair is, maar gewoon puur conventioneel. Maar dat hij een aantal dingen bij elkaar heeft gebracht die samen op dat moment in die veldslag beslissend zijn geweest. En elk van die dingen afzonderlijk zijn niet bijzonder nieuw of indrukwekkend. Maar samengenomen zijn dat hele interessante. Is dat een hele effectieve combinatie, laat ik het zo zeggen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het idee van die hele diepe formatie. Ik heb het erover gehad. Die phalanx die in 50 rangen is opgesteld, bouwt gewoon voort op een langere traditie. Die vooral in Thebe al zeker 50 jaar aan de gang was. Dat zij ze gewoon hun phalanx diep opstelden. Dat is iets dat de Thebanen deden. En andere Grieken deden dat soms ook. En vaak met effect. De Spartanen hebben dat zelf notabene in ieder geval 1 keer gebruikt. Met groot succes. Het andere is dat opstellen aan de linkerflank in plaats van de rechterflank. Er zijn ook meerdere voorbeelden van te noemen. En een van de vroegste voorbeelden daarvan, van het idee van, oh, als de vijand aan de rechterkant zijn leidende contingent heeft, dan zetten wij onze leiders en onze sterkste troepen ook aan de linkerkant, zodat ze daar direct tegenover staan. Dat is de slag bij Salamis. Dat is in de Perzische oorlogen al een concept waar de Grieken gewoon bij kunnen. Dat is niet iets wat heel erg in strijd is met hun idee over hoe een veldslag zou moeten verlopen of iets dergelijks. Dus wat dat betreft zijn dat soort ingevingen zijn niet zo revolutionair. Je moet alleen op het juiste moment natuurlijk wel erop komen van dit is de methode waarop wij zelfs een Spartaans leger, echt het volledige leger geleid door een koning, kunnen verlammen en verslaan.
Ja, mooie analyse in een heel rijk tweeluik over de slag bij Leuctra in dit geval. Ja, rest mij eigenlijk nog één vraag. Is hiermee nou met deze analyse en met deze conclusie, ook over de figuur Epaminondas, is daarmee het laatste woord over de slag bij Leuctra nou ook gezegd?
Zeker niet, helaas. Omdat ik al gezegd heb, van met die bronnen kun je eindeloos debatteren over welke er nou meer waar is en welke er minder waar is. En hoe je de verschillende stukjes die we hebben aan elkaar past of over elkaar heen probeert te leggen. En dat is een debat dat al honderden jaren loopt en dat niet met mijn mening ineens is opgelost of opgeklaard. Dit is echt een van de dingen waar je, ik bedoel, in traditionele zin, we kijken naar verschillende literaire bronnen. We kijken naar hele bekende auteurs zoals Xenophon, Diodorus, Plutarchus. Waar je zelfs daar gewoon nog eindeloos op nieuwe conclusies en nieuwe interpretaties kan komen. Dus wat dat betreft is deze slag nog niet geslagen. Sterker nog, dat zal wel nooit gebeuren, omdat er gewoon geen enkele manier is om zeker te zijn dat één bepaalde lezing, één bepaalde interpretatie de juiste is.
En met die conclusie sluiten we dit tweeluik over de slag bij Leuctra af. Een uitgebreide reis naar de oudheid met Dr. Roel Konijnendijk, met stof tot nadenken en interessante inzichten die wat mij betreft de oudheid weer een stapje dichterbij brachten. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.